Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 34 zingen wij het tweede vers. Komt, maakt God met mij groot. Verbreid, verhoogd met hart en stem de nooit volprezen naam van hem die ons behoedt in nood. En wat er verder volgt, het tweede vers van Psalm 34. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u andermaal vinden kunt in Handelingen 4 en nu de verzen 13 tot en met 31. Wij herzeggen u Handelingen 4 van het 13e tot en met het 31ste vers. Nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 121, vers 4, de Heer zal u steeds gadeslaan. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel. Zittende ter rechterhand Gods des almachtige vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen. De levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Handelingen 4, vanaf vers 13 tot en met 31. Zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, en vernemende dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zich en kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. En ziende de mens bij hen staan die genezen was, hadden zij niets daartegen te zeggen. En hun geboden hebbende uit te gaan, buiten de raad overlegden zij met elkander, zeggende, wat zullen wij deze mensen doen? Want dat er een bekend teken door hen geschied is, is openbaar aan allen die in Jeruzalem wonen. En wij kunnen het niet loochenen. Maar opdat het niet meer en meer onder het volk verspreid worden, laat ons hen scherpelijk dreigen dat zij niet meer tot enig mens in deze naam spreken. En als ze hen geroepen hadden, zeiden zij hun aan dat zij ganselijk niet zouden spreken, noch leren in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordende, zeiden tot hen, oordeelt gij of het recht is voor God, jullie meer te horen dan God? Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog meer en lieten hen gaan, niets vindende, hoe zij hen straffen zouden. Om des volks wil, want zij verheerlijkten allen God over hetgeen er geschied was. Want de mens was meer dan 40 jaren oud, aan welke dit teken der genezing geschied was. En zij, losgelaten zijnde, kwamen tot de hunnen en verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. En als deze dat hoorden, hieven zij eendrachtiglijk hun stem op tot God en zeiden, Heere, gij zijt de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelfde zijn, die door de mond van David uw knecht gezegd hebt, waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele lieden bedacht? De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Want in de waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt bij de Herodes en Pontius Pilatus met de heidenen en de volken Israëls, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. En nu dan, heren, zie op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Daarin dat gij uw hand uitstrekt tot de genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. En als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord God met vrijmoedigheid.
gemeente, de tekstwoorden waarbij we u met de hulp des Heren in deze uren van nabetrachting een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 4 en daarvan het 13e vers. Handelingen 4, vers 13, waar we Gods woord lezen. Zijn u ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes en vernemende dat zij ongeleerde en slechte mensen waren, verwonderde zich en kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder onze tekstwoorden met Jezus geweest. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten door wie dat werd gezien. In de tweede plaats willen we erop letten aan wie dat werd gezien. En in de derde plaats willen we erop letten waaraan dat werd gezien. Met Jezus geweest. Door wie dat werd gezien. Zij nu ziende. Dat is het Sanhedrin. En er staat verderop in de tekst dat zij zich verwonderden. Verwonderde zich. Zij nu ziende. Onze tweede gedachte, aan wie dat werd gezien. Ze worden met namen genoemd, Petrus en Johannes. En er wordt ook nog wat over hen verteld. Zo stonden ze ook bekend. Ze waren ongeleerd en ze waren slecht. En onze derde gedachte, waaraan dat werd gezien. Dat werd bijzonder gezien aan hun vrijmoedigheid. Maar daar is nog meer van te zeggen. Dat zij met Jezus geweest waren, dat heeft veel gevolgen gehad. Gemeente, het verband van onze tekstwoorden, daar kunnen we denk ik kort in zijn. Het is de tekst die volgt op de tekst van vanmorgen. We hebben gehoord dat Petrus en Johannes een groot wonder mochten verrichten in de naam van Jezus. Dat betekent door de kracht van Jezus. En toen gevraagd werd in wiens naam zij dat gedaan hadden, toen heeft Petrus daar een uitvoerige verhandeling van gegeven. Hij heeft die enige naam ter zaligheid gepredikt. Blijkbaar was het een misdaad om te prediken de opstanding in de Heere Jezus Christus uit de doden. Zij moesten daar verantwoording van afleggen. En de Heere heeft hen ook gezegd dat ze bereid moesten zijn om te verantwoorden. De apostel zegt dat ook. Zijt altijd bereid om verantwoording af te leggen. Gemeente, dat geldt ons ook. Wij moeten verantwoording afleggen waarom dat wij vanmorgen aan het avondmaal zijn gegaan. Dan moet je verantwoording over af kunnen leggen. Dat mag ons ook gevraagd worden. Maar ook verantwoording afleggen waarom wij niet aan het avondmaal zijn gegaan of konden gaan. Ook daarover moeten wij eenmaal verantwoording afleggen. En Petrus doet dat hier samen met Johannes. En de situatie is niet zo gemakkelijk. Als er twee ambtsdragers op bezoek zijn om te vragen hoe u aan het avondmaal hebt deelgenomen, dan is dat niet zo makkelijk, misschien. Maar jongens en meisjes, deze mannen hebben een hele vergadering voor zich zitten. Het Sanhedrin, dat zit in een halve cirkel om hen heen. Ze zijn omringd en zij zitten in het midden. En ze moeten maar eens vertellen waarom dat ze dit gedaan hebben. Door wie zijn ze omringd? Nou, dat wordt ons gezegd door de oversten, de ouderlingen, de schriftgeleerden. Annas, de hoge priester, hij is er ook bij. En Caiaphas, en Johannes, en Alexander. En al degenen die van het hoge priesterlijk geslacht waren. Gemeente, valt u niets op? Het is nota bene precies dezelfde vergadering. die enige tijd geleden over de Heer Jezus Christus geoordeeld heeft. En zij hebben hem ter dood veroordeeld. Dan moeten Johannes en Petrus toch wel heel erg bang zijn, jongens en meisjes. Want misschien worden zij ook ter dood veroordeeld. Dat zou heel goed kunnen. Misschien worden zij ook gekruisigd. Misschien krijgen zij dezelfde straf. Weet je nog hoe bang Petrus was? In de zaal van Caiaphas, toen hij herkend werd als een discipel van de Heer Jezus Christus. Dan staan die beide discipelen toch wel te trillen op hun benen, denk ik. Nee, helemaal niet. Met volle vrijmoedigheid leggen zij getuigenis af. Het maakt hen eigenlijk helemaal niet uit wie dat er voor hen staat. En zo is het als de Heilige Geest je hart vervult. Dan geeft dat een heilige vrijmoedigheid. En het Sanhedrin ziet dat. Er staat zij nu ziende. Zij, dat is dus de vijand. Dat is echt de vijand. En dat is een specifieke vijand. De wereld. Zeker, de wereld is vijandig. Maar dit zijn godsdienstige vijanden. En gemeenten, die zijn nog meer vijandig. Weet u dat de heetste strijd die Gods kinderen vaak moeten voeren, is met godsdienstige mensen. Met allerlei sectariërs. Met allerlei mensen die, net als de fariseeën en de schriftgeleerden, een ander evangelie bedenken. De Heer Jezus is ook niet door wereldse mensen gekruisigd. De Heer Jezus is door godsdienstige mensen gekruisigd. Door fariseeërs en schriftgeleerden. Daarom, het is de vijand die hier voor hen zit. Maar ja, die vijand kan er toch niet omheen dat er een wonder is gebeurd. Jongens en meisjes, daar staat die kreupelen. Ze kunnen het wel ontkennen. Ze kunnen wel zeggen dat het niet gebeurd is, maar het valt niet te ontkennen. Het bewijsmateriaal is er. Heel Jeruzalem heeft het erover. Men heeft het werk van de Heilige Geest zien gebeuren. Kijk, de Heere neemt het op voor zijn eigen werk. Petrus en Johannes hoeven zichzelf niet te verdedigen. Ze mogen wel verantwoording afleggen, maar ze hoeven zichzelf niet te verdedigen. De Heere geeft getuigenis aan zijn eigen werk. En disgenoten, dat doet de Heere nog. Als het in uw hart van de Heere is, dan hoeft u niet bang te wezen. Want dan geeft de Heere getuigenis aan zijn eigen werk. Ook al zouden er vijandige mensen voor u staan. Zelfs al zou je voor koningen en stadhouders gesteld worden, zegt de Heere tegen zijn discipelen. En die tijd die komt misschien nog wel. Dat het zover komt dat we rekenschap af moeten leggen aan de rechterlijke macht over ons geloof in de Heilige Schrift. Maar wees niet bang. In de uren wanneer het nodig is, dan zal de Heere het geven. U hoeft niet bevreesd te zijn. Kijk eens naar deze mannen. En als ze dan hun woord gedaan hebben, dan moeten ze een poosje de vergadering verlaten. En dan wordt er over gesproken. En het Sanhedrin, dat verwondert zich. Ze verwonderen zich over die beide mannen. Ze verwonderen zich over hun vrijmoedigheid. Je vindt in de oorspronkelijke taal een afwisseling aan werkwoordsvormen. En die is eigenlijk heel leerzaam. Dan zie je eigenlijk wat er gebeurt bij dat Sanhedrin. Er staat dat de raadsleden merkten, dat ze zagen, dat de apostelen ongeletterde en eenvoudige mensen waren. En dan wordt er een werkwoordsvorm gebruikt die laat zien dat dat in een ogenblik gebeurt. Met andere woorden, dat hadden ze heel snel bekeken. Dat deze mannen ongeletterde en eenvoudige mensen waren. En ze gingen zich verwonderen. En dan wordt er een werkwoordsvorm gebruikt die laat zien, ze gingen zich meer en meer verwonderen. Dus er was eigenlijk een proces gaande. En dan lezen wij dat zij ze gingen herkennen als de discipelen van de Heere Jezus Christus. En wat er met dat woordje herkennen of kennen bedoeld wordt, daar zal ik het straks nog over hebben. Maar dan wordt ook weer die werkwoordsvorm gebruikt die laat zien dat ze het eigenlijk langzaam gingen erkennen. Dus ze moesten ervoor vallen. Ze moesten het toegeven. Het was niet langer tegen te spreken. Ze verwonderden zich. Nou, dat is mooi, dat is positief. Nee, dat lijkt positief, maar dat is het niet. Daarom heb ik ook een stukje van het vervolg laten lezen van dit hoofdstuk. Straks als ze teruggeroepen worden, dan is er van die verwondering weinig over. En dan wordt er gezegd dat ze absoluut niet meer mogen spreken in die enige naam. Dus ze worden bedreigd. Ze worden geïntimideerd. En als er echte verwondering zou zijn bij het Sanhedrin, dan hadden ze dat niet gedaan. Dus gemeente, het kan twee kanten opvallen. Verwondering, en dat is ook nuttig om te overdenken, daar moeten we ook mee tot onszelf inkeren in deze uren van nabetrachting. Verwondering kan twee kanten opvallen. Het kan eindigen in verbrokenheid of het kan eindigen in verharding. Misschien was u vanmorgen ook verwonderd. Misschien hebt u iets gevoeld, ervaren van de aanwezigheid van de Heilige Geest. Misschien hebt u gemerkt dat er kracht van het woord uitging in de harten van mensen. Misschien hebt u met verwondering gadegeslagen wat er gebeurde. En dat kan twee kanten opvallen. Dat kan leiden tot verharding. Dat kan zelfs de vijandschap uiteindelijk vergroten. En wat is het erg als zo eenmaal dit alles tegen ons zou moeten getuigen, of het zou ons ook kunnen verbreken. En dat is natuurlijk mijn uitzien. Dat u met jaloersheid vervuld mag zijn. Ik weet niet hoe het bij jullie was, jongens en meisjes, vanmorgen. Als je jong bent, dan mag je nog niet aan het avondmaal. Maar ik weet nog, toen ik een kleine jongen was, dat ik zo vaak jaloers was op die mensen die aan het avondmaal mochten gaan. Ik had geen nieuw hart. En die mensen hadden wel een nieuw hart. Daar was ik zo jaloers op. Ik hoop dat dat bij jullie ook zo is. Dat het niet je hart met boosheid vervult. Wat duurt die kerkdienst toch lang. En er kunnen allerlei dingen zijn in je hart. Maar ik hoop dat het met jaloersheid mag vervullen. En dat je in je jonge jaren de zaligmaker mag zoeken, zoals dominee Ledeboer het zegt, zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Als het echte verwondering is, dan zul je nooit meer rust vinden tot je de Heere Jezus ook mag leren kennen. Maar gemeente, we zien hier, overtuiging is nog geen overbuiging. Verwondering is nog geen bekering. Verwondering kan nog eindigen in bittere vijandschap. En daarom laten we ons hart er eens naast leggen. In ieder geval heeft de vijand moeten constateren dat dit het werk des Heren is. We gaan naar onze tweede gedachte. Aan wie dat werd gezien? Petrus en Johannes. Ze worden met name genoemd. Je hebt overal wel van die mensen die een uitstraling hebben. Mensen die de aandacht trekken. Zulke mensen heb je in de politiek. Mensen die het lukt om invloed uit te oefenen op andere mensen. Je hebt zulke mensen in de wereld. Je hebt zulke mensen in de kerk. En hier vinden we ook twee van zulke mensen, maar dan in een heel bijzonder opzicht. Ze hebben hele bijzondere gaven die indruk maken. Petrus en Johannes, twee apostelen. Maar wat nog belangrijker is, twee kinderen des Heren. Twee begenadigden. En dan staat er vernemende, en dan wordt die werkwoordsvorm gebruikt, die laat zien, nou, dat hadden ze gauw door. Vernemende dat ze ongeleerde en slechte mensen waren. Dus Petrus en Johannes waren ongeleerd. In het Grieks staat agrammatoi. Dus ze waren ongeleerd, ongeschoold. En tegenover dat agrammatoi, daar staat grammatijs, en dat zijn de wetgeleerden en de fariseeën. Dus daar ligt eigenlijk de tegenstelling. Hooggeleerde mensen, schriftgeleerden, wetgeleerden, mensen die aan de voeten van de rabbies hadden gezeten, jarenlang gestudeerd hadden, zoals Paulus dat heeft. En deze mensen, dat waren eenvoudige vissersmensen. Die hadden helemaal geen theologische opleiding gehad. Je kon het wel horen aan hun praten. Ze konden niet eens, zouden de fariseeërs zeggen, fatsoenlijk de taal van het land spreken. Ze spraken in een soort boerendialect. Petrus was al heel snel herkenbaar aan zijn spraak. Dat maakte hem openbaar dat hij uit Galilea kwam. En zo was het met al de discipelen. Ze werden Galileërs genaamd. Ze waren ongeletterd, hadden niet veel letters gegeten. Maar ze zijn onderwezen op de hoogste school. En dat is het belangrijkste. Misschien ben je gezakt voor je diploma. Er zijn heel veel kinderen geslaagd. Dat is mooi. Tientallen kinderen, jonge mensen, bedoel ik, zijn geslaagd. Dat is mooi. En vraag maar of je je gaven mag gebruiken in de dienst van de Heren. Want je hebt wel een grote verantwoordelijkheid. Als je diploma haalt, dan is natuurlijk ook de vraag, wat ga je er nou mee doen? Ga je nou je gaven besteden aan de dienst van de zonde? Of ga je ze besteden in dienst van de Heren? Zul je het meenemen? Vraag maar, Heren, waar wilt u me hebben? En wilt u mij de weg wijzen? En er zijn ook jongelui die gezakt zijn. Ja, dat is ook moeilijk. Maar ja, hier heb je ongeletterde mensen. Je zou zelfs nog dominee kunnen worden. Wij hebben ook wel dominees die helemaal geen hoge opleiding gehad hebben. Dat is, in onze kerk is dat niet het criterium. In sommige kerken is het criterium, je moet goed kunnen leren, dan kun je dominee worden. Maar dat is in onze kerk gelukkig niet het criterium. In onze kerk is het criterium, je moet door de Heere geroepen zijn. En dan heeft de Heere wel mensen geroepen die helemaal niet zoveel gestudeerd hebben. Als je maar geleerd bent op de hoogste school, de school van de Heere zelf, door de Heilige Geest. Ze waren ongeleerd. Maar waar halen die mensen dan de wijsheid vandaan? Moet je zo'n preek van Petrus eens horen. Dat maakt hele diepe indruk. En ze waren slechte mensen. Dat moet ik wel even uitleggen. Het woordje slecht, dat heeft niet de betekenis zoals dat bij ons is. Maar het woordje slecht, dat heeft de betekenis vandaag van eenvoudig. Het waren eenvoudige mensen. In het Grieks staat het woordje idiotai. Als je goed luistert, dan hoor je daar een bekend woord in. Het woord idioot. Het waren idioten. Ja, in onze tijd heeft dat woord idioot een hele andere betekenis. Dat is het woord wat gebruikt wordt voor zwakzinnigen. Moet je zeker nooit gebruiken als scheldwoord, jongelui. Zwakzinnigen, mensen die zwak van zinnen zijn, idioten. Maar vroeger heeft dat woord blijkbaar de betekenis gehad van, ja, mensen die geen ambt hebben, mensen die geen gezag hebben, mensen die op zichzelf staan, ze hebben geen ze hebben geen vooraanstaande positie in de kerk of in de maatschappij. Idiotai. Zulke mensen zijn het. En dat zulke mensen nu door de Heere gebruikt worden, dat maakt hele diepe indruk. Mensen van wie je niet zou verwachten dat ze gezag hebben, terwijl ze toch zo invloedrijk zijn. Het Sanhedrin voelt zich mijlenver boven hen verheven. Maar ze voelen wel dat deze mannen iets hebben wat zij niet hebben. Hoe komt dat? Waardoor zijn ze dan beïnvloed? Dat zullen we straks horen in onze derde gedachte, door de omgang met Jezus. Dat heeft wat met hen gedaan. Dat doet altijd wat met je. Wie zijn je vrienden? Is een bekend spreekwoord en dat komt naar aanleiding van de uitspraak van Jacobus. Zeg mij wie uw vrienden zijn en ik zal u zeggen wie gij zijt. Jonge mensen, dat zegt wat wie je vrienden zijn. Als je met hen om wilt gaan, dan ben je blijkbaar ook zo. Want anders zou je zo niet met hen omgaan. Dan zou je niet een vriendschappelijke band hebben met hen. En er zit nog iets in. Je vrienden, er wordt ook wel eens gezegd, waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Dus je vrienden doen iets met je. Ze dragen iets over. Je neemt iets van hen over. Je kunt niet zeggen, dat zijn mijn vrienden. Maar kijk, ik blijf helemaal mijn eigen koers varen. Nee, zo werkt het over het algemeen niet. Je wordt erdoor beïnvloed. En daarom begrijp ik ook dat je ouders graag willen weten met wie je omgaat. Dat is ook heel belangrijk. Heel belangrijk wie je vrienden zijn. Het is heel belangrijk met wie je verkering krijgt. Ik heb jongelui helemaal zien veranderen door hun verkering. Het zij ten goede of het zij ten slechte. Denk niet dat het niks met je doet. Het kan positief zijn, het kan negatief zijn. De Bijbel zegt kwade samensprekingen bederven goede zeden. Dus er kunnen goede zeden zijn, maar door die kwade samensprekingen wordt het bedorven. De opvoeding van ouders wordt bedorven. De eerbied wordt bedorven. Het luisteren in de kerk wordt bedorven. En daarom, je kunt niet God dienen en de wereld. Je kunt niet van het café overstappen naar de kerk. Dat zijn twee hele verschillende werelden. Je wordt daardoor beïnvloed. Maar dat kan ook positief zijn. Vrienden kunnen ook een hele goede invloed op je hebben. Er is ergens een graf en daar staat op geschreven, het was makkelijk om goed te zijn als zij bij ons was. Nou kun je dat natuurlijk op verschillende manieren uitleggen, maar het is ook wel zo dat sommige mensen op hun omgeving een positieve uitwerking mogen hebben. Nou, dat zijn goede vrienden. Ik hoop dat onze vrienden mogen zijn het volk van God. Gewis, het zijn mijn hartevrienden. Dat zet een stempel op je leven, echt waar. En dat missen zoveel jongeren vandaag. Dat verdriet me ook. Dat heeft in mijn eigen leven een stempel op mijn leven gezet. Het volk van God. Hoe dat de Heere hen leidde en de gunning die ze vaak hadden in hun omgang met anderen. Zoek de omgang met kinderen van God als je daarvoor de mogelijkheden hebt. Zolang als ze er nog mogen zijn. Dat doet wat met de mens. Maar zeker de omgang met Jezus. En daar gaat het hier over. Dat is nog veel belangrijker. Het gaat niet alleen over de omgang met Gods kinderen, maar het gaat over de omgang met de Heere Jezus. Wat heeft die omgang betekend voor Maria Magdalena? Dat heeft hele grote invloed in haar leven gehad. Wat heeft de omgang met de Heere Jezus betekend voor Zacchaeus? Nee, hij kon niet zijn tollenaarsbestaan voort blijven zetten en de Heere Jezus volgen. Het was of. dat heeft zijn leven totaal veranderd. Welke invloed heeft de Heer Jezus gehad op het leven van de overspelige vrouw? Welke invloed heeft de Heer Jezus gehad op het leven van de Samaritaanse? Wat is daar veel gebeurd aan de put? En welke invloed heeft de Heer Jezus gehad op het leven van deze beide mannen, Petrus en Johannes? Ze zijn met Jezus geweest. En dat wordt aan hen gezien. Nee, ze waren niet altijd met Jezus. Er is een tijd geweest toen waren ze zonder Jezus. We kunnen de eerste ontmoeting, kunnen we lezen in de Bijbel die Petrus heeft gehad met Jezus en die Johannes heeft gehad met Jezus. Als Petrus voor het eerst de Heer Jezus ontmoet, dan is de wereld voor hem voorbij. Als hij bij Jezus wordt gebracht door zijn broeder, wat is er dan? Wel, dan keert hij het visnet de rug toe. Dat was zijn lust en zijn leven. Later blijkt dat er nog wel iets in te zitten, Johannes 21. Maar de Heere heeft zijn leven totaal veranderd. En we lezen van de eerste ontmoeting van Johannes onder de bediening van Johannes de Doper. Het was omtrent de 10e uur. Die gebroken Johannes onder de prediking van de Doper had hij een lam ter verzoening nodig gekregen. Die ontmoeting met Jezus, die heeft hun leven totaal veranderd. En gemeente, zo is het nog. Is er nou ook zo'n kruispunt in uw leven, waarin u kunt zeggen, daarvoor was ik zonder Jezus en daarna heb ik Jezus ontmoet? Er is niemand die dat missen kan. En waar ontmoet een mens Jezus? Wat is het kruispunt waarop de Heere zondaren ontmoet? Dat is dat kruispunt waar de weg ophoudt. Eenvoudiger kan ik het niet zeggen. Waar de grond onder je voeten vandaan zinkt. Daar heeft Johannes de evangelist Jezus mogen vinden. Waar de doper hem niet meer helpen kon. Waar hij als een afgebroken man de Heere Jezus leerde volgen toen hij hem werd aangewezen. Gemeente, je ontmoet Jezus niet op de weg van de fariseeën. De Heere Jezus gaat er met een boog omheen. Hij spreekt ze tegen. Maar arme zondaren ontmoeten Jezus in de nacht van hun verlorenheid. En dat zet een stempel op je leven. Dat heeft wat gedaan met deze beide mannen. En ze hebben niet één keer Jezus ontmoet, maar ze hebben vaak Jezus ontmoet. Je hoort wel eens mensen die hebben Jezus ontmoet en daarna nooit meer. En eerlijk gezegd, dan begrijp ik dat niet. Dan heeft Jezus niet zoveel voor je betekend. Als Jezus echt voor je wat betekend heeft, dan heb je toch niet genoeg aan één ontmoeting. Dan zou je hem dagelijks willen ontmoeten. Nou, daar hebben deze apostelen ook iets van leren kennen. Hebben Jezus vaak ontmoet. Ze hebben veel met hem gesproken. Disgenoten. Hoe waren uw ontmoetingen met Jezus? Als je Jezus ontmoet hebt, dan heeft hij ook met u gesproken. Dan weet u wie Jezus is vanuit het woord. Dan kunt u ook de tekst aanwijzen hoe u Jezus hebt leren kennen. Welk schriftwoord de Heere daarvoor gebruikt heeft en hoe hij tot uw ziel gesproken heeft. Die mannen die konden daar wat van zeggen. Van hun ontmoeting met Jezus. En als je dat niet kunt, dan is het levensgevaarlijk om aan het avondmaal te gaan. En ik vraag me af of al onze avondmaalgangers dat kunnen. En ik oordeel daar niet over, dat hoef ik niet, dat wil ik niet, dat mag ik niet. Maar oordeel uzelf. Zoals ik ook mijzelf moet oordelen, kennen wij Jezus. En als je dat aan deze mannen vraagt, nou dan is dat niet misschien. Maar zij kennen Jezus. Ze kennen hem ook aan de omgang met het heilige avondmaal. Daar is het niet mee begonnen. Ze waren al 3 jaar op weg met Jezus toen ze aan het avondmaal mochten zitten. Maar zover is het wel gekomen. En hoe meer een mens Jezus ontmoet, hoe meer je dat gaat merken. Er staat in het formulier op dat wij ons hoe langer hoe meer aan hem overgeven. Hoe meer een mens Jezus ontmoet, hoe minder dat er van hem overblijft. Daar kun je het eigenlijk aan merken. En dat zie je aan deze apostelen. Het zijn eenvoudige mensen. Het zijn ongeletterde mensen. Maar ze zijn vol van Jezus. En dat geeft hun de vrijmoedigheid. En dat legt ook beslag. Dat wordt ook gemerkt door die vijanden van het Sanhedrin. Die gemeenschap die ze mogen hebben, dat is aan hen te zien. En hoe dat te zien is, daar willen we op letten in onze derde gedachte. Maar eerder dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 73, vers 13 en 14. Wie neem ik nevens u omhoog en wie ver van u de weelde zoekt. Psalm 73, vers 13 en 14. Onze derde gedachte, waaraan dat wordt gezien? Zouden de leden van het Sanhedrin dat niet weten, dat dit de apostelen van de Heere Jezus zijn? Dat verbaast mij toch grotelijks, jongens en meisjes. De Heere Jezus is 3 jaar op de aarde geweest. Ruim 3 jaar. En de discipelen waren altijd bij hem. De Heer Jezus kon geen stap zetten in de tempel of ze waren bij hen. Ook in Jeruzalem. Daar heeft de Heer Jezus wonderen gedaan. Daar is over gesproken. Zouden zij niet weten dat dit discipelen van de Heer Jezus waren? Omdat er staat, en zij kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. Dat hier zo apart staat, dat laat zien dat er toch iets bijzonders aan de hand is. Natuurlijk wisten ze dat. Ze wisten het wel, ze kenden hen wel. Maar het woordje wat hier gebruikt wordt, dat heeft eigenlijk een diepere betekenis. Je zou het ook kunnen vertalen met erkennen. Toen erkenden zij dat deze mensen met Jezus geweest waren. Ze wisten het wel, maar erkennen, dat moet je doen op grond van bewijzen. Uiteindelijk moet je het vaststellen en dat kan min of meer gedwongen zijn, maar je hebt geen weerwoord meer. Je kunt het niet langer tegenspreken. Je zou het tegen willen spreken misschien nog, maar je kunt het niet tegenspreken. Dat is het. Ze moesten het erkennen dat zij met Jezus geweest waren. Het blijkt overduidelijk. Want gemeente, de omgang met Jezus blijkt in de gevolgen. De omgang met Jezus blijkt in de handel en wandel. Vroeger werd het vaak gezegd, en het is ook zo. Je kunt Gods kinderen herkennen aan hun gelaat, aan hun gewaad, aan hun gepraat en aan hun daad. Zou je het niet merken als iemand met Jezus is geweest? Zou het zo kunnen zijn dat iemand nu met Jezus geweest is, vanmorgen aan het avondmaal, en morgen in de winkel totaal onherkenbaar is als een die met Jezus geweest is? Gemeente, er zijn gemeenten, daar gebeurt dat. Ik weet niet of het bij ons gebeurt. Maar er zijn gemeenten, daar zitten vrouwen aan het avondmaal. Ook gereformeerde gemeenten. En maandag lopen ze in een lange broek door de stad of naar hun werk. Kan dat? Is dan nog te zien dat u gisteren met Jezus geweest bent? De wereldgelijkvormigheid is onze kerken zo binnengedrongen dat wij het onze jonge mensen haast niet meer uit kunnen leggen dat het niet normaal is als een vrouw in mannenkleren loopt. Maar het is niet normaal. Het is nooit normaal geweest. Maar onze samenleving is abnormaal. En wij laten ons abnormaal beïnvloeden door de normen en waarden die er leven in onze samenleving. Als u vanmorgen aan de bediening gezeten hebt, en ik zeg het ook tegen mijzelf, want ik ben ook aan de bediening geweest, maar dan hebben wij een grote verantwoordelijkheid. Dan moeten de mensen ook morgen aan mij kunnen zien dat ik met Jezus geweest ben. En dan moeten de mensen dat ook aan u kunnen zien en aan u kunnen horen. Hoe dan? Waaraan hebben ze dat dan gezien? Ja, er zijn mensen die zeggen, het zou kunnen zijn dat hun aangezicht heeft geblonken. Nou ja, dat kan. Dat kan. Ik geloof ook wel dat dat gebeurt. Dat als iemand gemeenschap heeft met Jezus, dan straalt dat af van je gezicht. Althans, ik heb dat wel bij mensen gezien, ja. Ook bij predikanten van op de preekstoel. Dat ze een glans op hun gezicht hadden. En dat ik als kind wist, die dominee, die heeft gemeenschap met de Heer Jezus. Dat merk je toch. Je merkt het als het wel zo is. En je merkt het als het niet zo is. kan toch niet zijn dat iemand gemeenschap heeft met de heilige en dat daar niks van gezien wordt of gemerkt wordt. Misschien heeft er een glans op hun gezicht gelegen, dat zou best kunnen. Maar er zijn meer dingen. Waarin onze tekst op gewezen wordt, bijvoorbeeld, dat is de vrijmoedigheid. Ja, dat is de vrijmoedigheid. Het kan toch niet wezen dat iemand met Jezus is en dat hij niks te vertellen heeft. Dat kan niet. Het kan toch niet zijn dat iemand met Jezus is en dat hij niet de begeerte heeft om daarover te spreken. Het gebeurt zo vaak, gemeente, dat mensen heen gaan en dat er geen woord gesproken is over deze dingen. En ja, dan achteraf moet toch vaak worden vastgesteld dat het toch wel goed was met degene die gestorven is. Maar zou het dan niet zijn dat zo iemand toch niet een keer iets over Jezus heeft gezegd? Tenminste toch in het uitzien, in de adventsverwachting. Hoeveel gaan er heen zonder enig verlangen naar Jezus? Kan niet. Als wij met Jezus geweest zijn, dan zegt dat een stempel op ons leven. Dat zie je bij Petrus. Johannes, ze hebben vrijmoedigheid in het spreken over hem. En dat is niet vanzelfsprekend. Want als de Heere die vrijmoedigheid niet gegeven had, dan hadden ze staan beven met knikkende knieën. Je moet maar voor de rechter staan. En zeker een rechtbank die enkele weken geleden nog iemand om dezelfde reden ter dood veroordeeld heeft. Waar haal je dan de vrijmoedigheid vandaan? Wel, gemeente, de omgang met Jezus geeft vrijmoedigheid. Want dan maakt het niet uit wat die ander ervan denkt. Dan maakt het ook niet uit of die ander het overneemt, ja of nee. Als er gemeenschap is met de Heere Jezus, dan ontvang ik van hem de vrijmoedigheid en de waardigheid om daar iets van te zeggen. Maar er is meer. Als u vanmorgen een ontmoeting gehad hebt met de Heere Jezus, dan weet ik zeker dat er verwondering is. En die is er morgen ook nog. Als er geen verwondering is, dan hebt u geen ontmoeting met de Heere Jezus gehad. Dan bent u aan het avondmaal geweest misschien, maar dan hebt u geen ontmoeting met de Heere Jezus gehad. Johannes had een ontmoeting met de Heere Jezus en hij zegt, we hebben zijn heerlijkheid gezien. Als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid, zou een mens niet verwonderd zijn. Gods kinderen leren dat ze de dood verdiend hebben. Gods kinderen leren dat ze verloren liggen in zonden en schuld. En als zo iemand iets van de Heere Jezus mag zien, gemeente, dan is dat een wonder. Dat is niet klein te krijgen. Mensen die zonder verwondering spreken over de Heere Jezus, die hebben hem nog nooit gezien. Die hebben het over een Jezus van 5 letters. Maar daar gaat niks van uit. Dus ze hebben het gezien aan de verwondering. Zoals Petrus die naam uitspreekt. Er is onder de hemel geen naam door de welke wij moeten zalig worden. Dan die enige naam Jezus. Zoals Petrus die naam uitspreekt. En dan moet je eens naar zijn ogen kijken. Dan moet je eens naar zijn stem horen. Dan merk je die man die kent Jezus. En die kan vertellen wat Jezus voor hem betekent heeft. Verwondering, verwondering. In de tweede plaats, als u met Jezus geweest bent, dan is er sprake van verootmoediging. Ootmoed. Deze beide mannen die konden helemaal niks van zichzelf. Denkt u dat zij een kreupele genezen konden? Ze konden helemaal niks. Het was door de kracht van Jezus. En denkt u, als er dan een wonder gebeurd is, dat zij met de eer gaan strijken? Nou, er zijn wel eens tijden in hun leven geweest dat ze nog wat met de borst vooruit liepen, maar die veel met Jezus is, die wordt steeds kleiner. Die veel met Jezus is, die zal steeds minder zichzelf kunnen verheffen. Zij weten, het was alleen van hem. Er was van ons niks bij. Verootmoediging. Mensen die met Jezus zijn, die hebben het niet zoveel over ik. En over mijn. Maar mensen die met Jezus zijn, die hebben het veel over hem. Alleen over hem. Eén naam is hun hoop. En hij alleen. Als mensen met Jezus geweest zijn, dan kunt u het daaraan herkennen dat ze gunnend zijn. Ja, Petrus staat hier voor zijn vijanden. De Sanhedrin, wij zouden zeggen, die hebben de Heer Jezus veroordeeld. Petrus, hou je mond, laat ze zitten. En weet je wat Petrus gaat doen? Hij gaat aan de vijanden het evangelie prediken. We hebben het vanmorgen gehoord. Dat was de boodschap aan het Sanhedrin, aan vijanden. Dat er een naam gegeven is onder de hemel, door de welke wij moeten zalig worden. Petrus die gunt zijn vijanden de zaligheid. Als u nog nooit aan uw vijanden de zaligheid gegund hebt, dan hebt u Jezus niet ontmoet. Want als je Jezus hebt ontmoet, dan gun je het een ander ook. Dan ben je zelf een vijand. Een vijand voor wie het nog kon. Zou het dan voor uw vijanden niet kunnen? Zelfverloochening. Dat is ook zo'n mooie vrucht van de ontmoeting met Jezus. Want wie op de school is bij de Heer Jezus, die krijgt deze les. Dat als iemand je slaat op de linkerwang, dat je de rechterwang moet toekeren. Nou, er is geen school waar je dat leert. Maar wel op de school van de Heer Jezus. Daar kun je Gods kinderen aan herkennen. Want dat leren zij op hun school. Ze leren hun vijanden lief te hebben. Dat leer je nergens in de wereld. Maar dat leer je wel op de school van de Heer Jezus. Zelfverloochening. Verdraagzaamheid. Als mensen met Jezus geweest zijn, dan kun je ze herkennen aan hun heiligheid. Het is onmogelijk dat iemand met Jezus geweest is en dat hij niet voortbrengt vruchten der dankbaarheid. Dat kan niet. Als iemand met Jezus geweest is, dan ligt ook in zijn hart de begeerte om zonder zonde te leven. Dan ga je niet het randje opzoeken. Dan begeer je de wereld niet gelijkvormig te zijn. Maar dan begin je dicht bij Jezus te blijven. Dan ben je bang dat je hem kwijtraakt. Als u vanmorgen een ontmoeting met Jezus had, dan ben je bang dat het weer overgaat. En dan weet je, als je de zonde ingaat, morgen of vandaag, dan gaat Jezus weg. Die gaat niet mee. Dus als je daar bang voor bent, dan blijf je ver uit de buurt van de zonde, heiligheid. Als u met Jezus geweest bent, dan hebt u leren volgen. Ja, dat hebben die discipelen 3 jaar moeten leren om te volgen. Jezus moest niet met hen mee, maar zij moesten met Jezus mee. En dat was moeilijk, want de weg van Jezus was de weg van het kruis. En dat was nou niet direct de weg die zij gekozen zouden hebben. Maar de volgelingen van Jezus, dat zijn kruisdragers. Die lopen niet te mopperen. Die staan niet met gebalde vuisten. Maar die nemen hun kruis op. Die pakken het zelf op, dagelijks, achter de Heer Jezus aan. Degenen die met Jezus geweest zijn, om er niet meer van te zeggen, maar die gaan op hem lijken. Die gaan op hem lijken. Die worden zijn beeld gelijkvormig. Dat wordt ook hun gebed, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Als wij met Jezus geweest zijn, wat is er dan? Nou, dan komt dat gevoelen ook in ons dat in Christus Jezus was. Je kunt altijd merken, aan de studenten kun je merken bij welke dominee ze wegkomen. Dat hoor je terug in de proefpreken die ze houden. Dat mag ook. Bij een schilder kun je zien wie zijn meester geweest is, dat zie je terug. Dat mag ook. En bij de kinderen van de Heere kun je zien dat ze op Jezus gaan lijken. Dat willen ze ook. Dat willen ze ook. Want dat is hun het grootste en het enige voorbeeld. Met Jezus geweest. Zouden mensen dat niet merken? En als mensen dat niet merken, ja, dan klopt er iets niet. En dan moeten we dat niet bij die mensen zoeken. Dan moeten we dat bij onszelf zoeken. En dat is toch een punt in deze tijd, gemeente, waar je bezorgd over kunt zijn. Men wil de wereld gelijkvormig zijn en men wil met Jezus zijn. En er zijn echt gemeenten in ons land, ook van ons kerkverband, die zijn om. Die zijn om. Dan mag je als kind van God ook alles doen wat de wereld doet. En je mag eruit zien zoals de wereld eruit ziet. En je mag gekleed gaan zoals de wereld gekleed gaat. En je mag aan het avondmaal. Het kan allemaal. Maar ik zeg, het kan niet. Het kan niet. Het is of Jezus of de wereld. En geef mij maar dan Jezus. Liever met hem dan maar een vreemdeling gezien te worden door de wereld. Want ze moesten van Jezus ook niks hebben. En hij heeft het tegen zijn discipelen gezegd, ze moeten van jullie ook niks hebben. Wij willen zo graag meedoen in de wereld. Maar de Heere zegt, dat kun je wel vergeten tegen zijn discipelen, want ze hebben mij gehaat, zullen ook u haten. Omdat je van de wereld niet bent. Dat kan niet. Je kunt niet mijn kind zijn en ook van de wereld zijn. En dan kan ik maar één ding zeggen. Wij zijn te weinig met Jezus, volk des Heren. Te weinig laten wij zijn rijkdom schitteren. Te weinig staat ons vertrouwen op hem. Te veel leven wij soms in vertwijfeling. Te veel laten wij ons beïnvloeden door de vorst der duisternis. En daarom al die punten die ik net genoemd heb. Wat schieten we daarin tekort? We zijn te weinig met Jezus. Maar wie meer met hem zou zijn, die zou meer zijn beeld vertonen. En dat moet toch onze begeerte zijn. Om zo zijn naam groot te maken, opdat ook door onze handel en wandel anderen voor Christus gewonnen mogen worden. Een gemeente, veel mensen zijn nog nooit met Jezus geweest. U zegt, ja dominee, dat hebt u vanmorgen gemerkt. Een groot deel van de kerk moest blijven zitten. Ja, maar ik wist het al. Ik wist het al dat velen nog nooit Jezus ontmoet hebben. Hoe weet u dat dan? Als u Jezus had ontmoet, dan zou de wereld u niet meer zo trekken. Als u Jezus had ontmoet, dan zou u veel meer bezig zijn om hem te vinden. Als u Jezus had ontmoet, dan zou u de wereld niet begeren te dienen. Dan zou u iets uitstralen van wat de knecht des Heren zei, voor één kus van Jezus mond geef ik al die zwarte grond. Maar u bent niet verliefd op Jezus. En ik hoop dat deze zondag dat mag nalaten. Dat er een begeerte komt naar hem. Een verlangen komt naar hem. Een hongeren en een dorsten komt naar hem. Dat u geen rust meer vinden kan totdat u aan het avondmaal... Nee, totdat u kunt zeggen, o dominee, nou heb ik hem ook ontmoet. En nou weet ik pas wat u bedoelt. Want hij is de schoonste van alle mensenkinderen. En genade is op zijn lippen uitgestort. En van verre staande, u hebt Jezus nog niet ontmoet. U zegt, nee dominee. Nou zeggen andere mensen, dan moet je naar hem toe gaan. En dan zegt u, ja maar dat durf ik niet. Want ik ben veel te zwart. Ik ben veel te zondig. Hij is heilig en ik ben onheilig. U bent jaloers op de bruid, zoals de dochteren van Jeruzalem. En ik ben bang dat u nooit naar Jezus durft te gaan. Maar dan moet u maar vragen, Heere, wilt u naar mij komen? Hij moest, dat had ik vanmorgen nog willen zeggen bij dat woordje moeten. Hij moest door Samaria gaan. Om daar een vrouw op te zoeken die nooit naar Jezus had gegaan. En ik geloof dat Jezus dat nog doet. Springende op de bergen en huppelende op de heuvelen. Mensen bezoeken die die bergen en heuvelen nooit over kunnen gaan. En ik geloof vast en zeker, als het u echt om hem te doen is, dan laat hij u geen jaar wachten. Want zo is Jezus niet. Amen.